Analyzing now. Stand clear.
Hallo en welkom bij een volgende aflevering van onze Spoedcast. Ik heb hier bij mij collega
Ruben
Hazendonk, ons vast panelid, en maar ook een gast vandaag.
Bert Hertenweg, Nationaal Crisiscentrum.
Dank u en welkom naar welkom. Onze isolatiecel hier, een speciale omgeving vandaag. Maar dat werkt ook. Hè. Stel eens even voor als je wilt, Bert.
Bert Hertenweg, ik werk voor het Nationaal Crisiscentrum. Ik ben daar coördinator opleidingen en oefeningen voor het Nationaal Crisiscentrum. Ik coördineer ook de Nationale Logistieke Hub. En ik ben ook modulecoördinator voor de basismodule binnen het postgraduate rampenmanagement. Dus ik ben wel thuis in het geven van opleidingen. Maar voor het thema van vandaag is toch iets dat een speciale rol heeft gespeeld in mijn carrière. Want ik ben bij het crisiscentrum in de tijd begonnen als lid van de Seveso vliegende ploeg, noemden we dat. En ik heb dus mijn eerste stappen binnen het crisisbeheer eigenlijk specifiek rond Seveso gezet en daar ook 2 jaar bijna exclusief rond dat risico gewerkt. Ah, dus ik weet er wel het een en het ander over te vertellen, hoop ik.
Ze hebben een hoge gast uit Brussel gestrikt. Hè? Maar Seveso, ik denk dat er voor vele luisteraars, denk ik, dat die niet weten wat dat betekent.
Ja. Het is een niche begrip. Seveso is eigenlijk een dorpje in Italië. Dus net boven Milaan, net ten noorden van Milaan, is dat dorpje. En die hebben in 1976 een zwaar chemisch ongeval gekend. Het bedrijf Ikmeza. Daar heeft een ontploffing plaatsgevonden en daar ontsnapte stof trichloorfenol, wat eigenlijk een soort van dioxine is. Dat komt daar in de atmosfeer vrij. In de onmiddellijke nasleep van het incident zijn eigenlijk geen dodelijke slachtoffers, maar op lange termijn wordt het duidelijk dat er toch heel veel gezondheidsgevolgen zijn voor de omliggende bewoners. Zelfs zodanig fel dat in 1976, moet je denken, in Italië, voor die specifieke regio abortus legaal is gemaakt, omdat ze eigenlijk te veel miskramen zagen opduiken en misvormde foetussen tijdens de zwangerschap.
Oeverhoud in dat land, inderdaad.
Ja. Dus een heel katholiek land waar dat ze dan toch die maatregel hebben genomen, omdat dat een van de grootste gevolgen was langdurig op de volksgezondheid daar.
Maar dat is Italië, hè? Maar kan het ook dichterbij? Kan het bij ons hier gebeuren?
Natuurlijk kan dat hier in België ook gebeuren. Maar om te voorkomen dat dat gebeurt, hè, is dus na dat Seveso-incident vanuit Europa eigenlijk regelgeving opgesteld. En dat is hetgene wat we de Seveso-richtlijn noemen. Hè. Intussen zitten we aan de derde herziening van die Seveso-richtlijn. En die wordt in België dan omgezet in Belgische wetgeving met behulp van een samenwerkingsakkoord. En dat is eigenlijk gemeenschappelijke wetgeving tussen de federale overheid en de gewesten om die chemische industrie in België te gaan reguleren.
Ja, oké. Okay. Ja, inderdaad, want het is natuurlijk preventie is belangrijker als behandelen natuurlijk. Hè. Maar en als we inderdaad terugkomen op België, de situatie hier, waar moeten we rekening houden? Over wat voor aantallen spreken we eigenlijk? Of voor waar zit dat eigenlijk vooral ook gecentreerd, die CV-zo-bedrijven?
Als we over Seveso spreken, moeten we eigenlijk ook altijd duidelijk maken dat we 2 soorten Seveso-bedrijven hebben. We hebben hoge drempelbedrijven en lage drempelbedrijven. En die hoge drempelbedrijven, eigenlijk in de regelgeving wordt er voorgesteld dat er dus 2 drempels zijn. Logischerwijze een lage drempel en een hoge drempel van hoeveelheden van bepaalde gevaarlijke stoffen die op een bedrijfsterrein aanwezig mogen zijn. Als je de lage drempel overschrijdt, ben je een Seveso-lage drempelbedrijf. Als je de hoge drempel overschrijdt, dan noemen we jou een Seveso-hoge drempelbedrijf. Het interessante om te weten is misschien ook dat er geen bovendrempel is. Dus je kunt eigenlijk als bedrijf zoveel gevaarlijke stoffen op je terrein halen als je wilt, zolang dat je dan die specifieke CV-zo-hoge drempelrichtlijnen ook volgt. Maar die zijn zeer strikt.
Dat zijn gevaarlijkere bedrijven.
De hoge drempelbedrijven zijn ook effectief gevaarlijkere bedrijven, die dus ook striktere richtlijnen opgelegd krijgen. Waar zijn die bedrijven nu in België? We hebben 232 van die hoge drempelbedrijven en 165 van die lage drempelbedrijven. Die bedrijven zitten vooral eigenlijk in de chemical processing. Dus dat zijn bedrijven die product A verwerken tot product B. En die mixen op het terrein en die verwarmen en die vervoeren die stoffen overheen hun terrein en gaan daar van alle processen op uitvoeren. Anderzijds hebben we op- en overslag, dus bedrijven die een product binnenhalen, dat herverpakken en dat dan zo terug gaan verkopen. We hebben tankenparken voor opslag van brandstoffen en gassen. Maar ook bijvoorbeeld explosieven. Bedrijven die met explosieven werken vallen ook onder de CVSO-normen en de staalindustrie. Bijvoorbeeld wel nucleaire en militaire terreinen kunnen geen CVSO-bedrijf zijn. Die zijn onderhorig aan andere verplichtingen.
Dus het is wel een beetje CBRN, maar niet alles.
Nee, ja, het is vooral de C van de CBRN die hier vertegenwoordigd wordt. Maar inderdaad, niet allesomvattend. Ook bijvoorbeeld het transport van gevaarlijke goederen valt ook weer onder een andere richtlijn. Dus we kijken eigenlijk alleen naar bedrijven.
Ja, we zouden ook niet in België zitten als het gewoon gemakkelijk zou zijn.
Tuurlijk.
Misschien interessant om mee te geven is ook van waar liggen die bedrijven nu juist op ons grondgebied? Hè? Met de haven van Antwerpen hebben we eigenlijk de tweede grootste chemische cluster op aarde. Dus er is eigenlijk maar één andere plek op aarde waar dat meer chemische bedrijven gelokaliseerd zijn. En dat is in Houston, Texas. De haven van Antwerpen is een van de grootste clusters. Daar liggen ongeveer een 85-tal hoge drempel CVSO-bedrijven bij elkaar.
Okay, ik denk dat we ook wel heel wat Antwerpse luisteraars hebben. Dus goed de oren spitsen nu vandaag.
Ja, klopt. Zeker ook de haven van Gent. Rond het kanaal Gent-Terneuzen liggen ook een aantal CVSO-bedrijven. En eigenlijk het hele lint tussen de E313 en het Albertkanaal is ook een geliefde plek om CVSO-bedrijven te laten posten.
Al een beetje meer richting ons gebied. Ja. Hè? Ja.
Dus dat zijn voor Vlaanderen eigenlijk de belangrijkste CVSO-clusters.
Ja. Maar en wat zijn dan echt zo de voornaamste risico's? Want chemische opslag, wat kunnen ze wat verwachten eigenlijk bij zo'n probleem in die CVSO-bedrijven?
Typisch gaan we daar vier risico's in onderscheiden. Hè. Er kan in zo'n bedrijf brand ontstaan, waarbij dat we dus rekening kunnen houden dat er een grote grote rookwolk gaat zijn met toxische producten in die rookwolk. We zeggen, rook is altijd gevaarlijk voor de gezondheid. Ja. Maar eigenlijk, een brand bij een CVSO-bedrijf gaan daar toch nog veel meer mottige producten, zoals dokter Hane zou zeggen, in vervat zitten. Dus moeten we daar extra aandacht aan gaan besteden aan de rookwolk en de effecten die heeft. Anderzijds hebben we explosies, overdrukeffecten, waardoor die effecten kunnen hebben op omliggende infrastructuren en op het menselijk lichaam. Toxische vrijzetting van producten, producten die als een soort van giftige gaswolk doorheen de omgeving zich gaan kunnen verspreiden, doorheen de lucht. En we hebben ook een toxische vrijzetting in de omgeving, wat dus een lozing van chemische producten in de grond of in het oppervlaktewater zou betekenen.
Heb je wat voorbeelden van recente rampen die meer dichtbij waren?
Dichtbij. In België hebben we het geluk gehad tot nu toe. En hout vasthouden, ik heb zelfs een keer hout voor mij heb staan. dat we eigenlijk nog geen echte grootschalige CVSO-incidenten hebben meegemaakt. We hebben een tijdje geleden, ik denk ongeveer in 2017, in Zevenkoten in West-Vlaanderen, een tank met salpeterzuur, waar dat een lekken is ontstaan in een boerderij. Daar is een grote wolk aan salpeterzuur ontsnapt. Dat is een heel fotogenieke gele wolk. Ik kan aanbevelen aan de luisteraars om dat eens op te zoeken. Maar het nadeel was dat de wind gedurende het incident een paar keren van richting is veranderd, waardoor dat er eigenlijk meerdere dorpen zijn moeten ontruimd worden voor een korte periode, omdat er schrik was dat die wolk zich effectief doorheen die dorpen zou gaan begeven. Daar zijn eigenlijk gelukkig geen slachtoffers gevallen, buiten een aantal intervenanten die onwel zijn geworden door het product. Een incident dat onze aandacht heeft getrokken.
Dus dat is inderdaad dichter bij huis dan. Wat mij altijd bijgebleven is uit zo de cursussen van rampenmanagement en zo, was de case van Bhopal. Wat dat toch wel een ongelooflijke indruk maakte toen dat werd voorgesteld. Ja, dat heeft zo'n impact gehad op heel de regio daar eigenlijk. Misschien moeten we dat ook eens even wat verder toelichten.
Ja, Bhopal is echt een verschrikkelijke ramp geweest. Hè. Dat is een pesticidefabriek van Union Carbide, nu Dow Chemicals. Ja, dus een pesticidefabriek in het Indische Bhopal in 1984, waar dat tijdens onderhoudswerkzaamheden 40 ton van het product, en ik moet spieken hoor, methyl isocyanaat ontsnapt is. Als er ergens cyanaat in de volk komt, is dat meestal geen goed teken. Maar het wordt dus beschreven als een kleurloze en geurloos totdat het te laat is. Dus je gebruikt de stof pas op het moment dat die een toxische en letale drempel mm-hmm. heeft bereikt. Ja. Dat zijn de gevaarlijkste stoffen vaak, die je pas ruikt als het echt gevaarlijk wordt. Mm-hmm. Dus kleurloos, geurloos, heeft hij zich eigenlijk door een soort van stoppenwijk rondom de fabriek verspreid, 's nachts. En daardoor zijn eigenlijk onmiddellijk tijdens het incident meer dan 2000 mensen overleden.
Jezus, dat is enorm.
Ja, en zijn in de weken daarna nog meer dan 6000 mensen gestorven aan die ramp gerelateerde gezondheidseffecten. In wetenschappelijk onderzoek blijkt dan en wordt ingeschat dat de lange termijnseffecten van die ramp toch voor ongeveer 150.000 tot 600.000 personen gezondheidsgevolgen heeft gehad in de rest van hun leven.
Dat is hallucinant, hè?
Ja. Het meest hallucinante aan het hele verhaal is dat terrein zwaar vervuild is geweest met die dioxines en dat tot op de dag van vandaag nog altijd niet gesaneerd is. Dus dat er nog altijd mensen in de effecten van die ramp wonen vandaag. Dus toch ruim 40 jaar later.
Shame on you, Union Carbide, inderdaad.
Dus dat is helaas een van de zaken waar dat ook vaak gecombineerd wordt. Waar dat we mee geconfronteerd worden als we geen efficiënte regelgeving opleggen aan die chemische risico's in ons land.
Ja, en dan, want je had daar net een overzichtje van, dus een aantal van de risico's eigenlijk die daar kunnen optreden. En eigenlijk hebben we de rookvrijzetting gehad bij het eerste voorbeeld, dan nu ook die toxische gassen. En dan wat mij als voornaamste explosie ook bijblijft, is wat er in Beirut eigenlijk nog vrij recent gebeurd is. Het is iets dat mij wat nauwer aan het hart ligt ook, moet ik zeggen, omdat ik daar al een paar keer geweest was, ook in Beirut. Prachtige stad met een gigantische impact ook op de haven door een ongelooflijke explosie.
Ja, klopt. Hè. In Beirut heeft dan in 2020 een grote explosie afgespeeld in de haven. Dat gaat om een explosie gelinkt aan ammoniumnitraat, hè, een zeer explosieve stof, die ook voor explosieven gebruikt wordt. Die stof lag daar opgeslagen in de haven in een vrij eenvoudige loods. Ik heb mij laten vertellen dat er voor ammoniumnitraat, ik ben zelf geen chemisch expert, maar dat er een aantal vuistregels zijn. Ammoniumnitraat mag zeker niet blootgesteld worden aan vocht. Beirut, heel vochtig klimaat in een haven. Dus de eerste voorwaarde is daar voldaan. Mag zeker niet worden blootgesteld aan te veel druk. Die ammoniumnitraat was daar in big bags eigenlijk op elkaar gestapeld. Dus er was ook al sprake van druk. En er mocht ook geen ontstekingsbron in de buurt van ammoniumnitraat zijn. De ammoniumnitraat was gehuisvest in eenzelfde loods als een opslagplaats voor vuurwerk.
Het ging sowieso gebeuren.
Dus het was een accident waiting to happen door een gebrek aan overzicht, door een gebrek aan regulatie dat zich daar afspeelt. Je kunt ook heel duidelijk zien, als je die video's eens bekijkt van die explosie, dan zie je eigenlijk in het begin van die explosie echt al de vuurwerkpijlen ontploffen. En kun je echt het moment timen dat die ammoniumnitraat ontploft en dat je echt de gigantische druk ziet.
Ja, die schokgolf dat je daar inderdaad door al die gebouwen ziet gaan. Ja, van echt een kilometer of 2-3 afstand die video's dat worden gemaakt. Amai.
Ja, dat zijn inderdaad hallucinante beelden om te zien.
Ja, praktisch voor de urgentiearts en voor de mugarts. Het gaat hopelijk niet gebeuren in België. We zijn goed voorbereid en we doen ook CVZO-oefeningen. Elk bedrijf moet oefeningen doen, elk jaar, denk ik.
Elk CVZO-bedrijf moet één keer om de 3 jaar minstens getest worden.
Dus een aanrader om altijd mee te doen aan die oefeningen die Bert ook organiseert en evalueert. Mm-hmm. Maar als je als urgentiearts aankomt of naar een mogelijke CVZO-ramp moet rijden, waar moeten ze aan denken?
Zoals altijd, als we spreken over veiligheid bij incidenten en in noodplanning in het algemeen, let op je eigen veiligheid als intervenant. Rij benedenwinds aan. Zorg dat je eigenlijk met de wind mee naar het incident rijdt, zodat je niet per ongeluk doorheen een giftige wolk rijdt. Dat is niet altijd op het zicht herkenbaar.
Dat moet dan goed meegegeven worden door de noodcentrale.
Ja, klopt ook. De windrichting is eigenlijk heel belangrijk dat die door het bedrijf wordt meegegeven, dan door de noodcentrale ook meegecommuniceerd wordt naar de intervenanten die aangereden komen. Reken er ook op dat je een toxische wolk niet altijd kunt zien. Dus je kunt door een toxisch product heen rijden zonder het zelf te beseffen.
Ja, want die gele wolk inderdaad in Zevenkoten ligt voor de hand misschien. Maar als je daar spreekt over Bhopal, geruikt. Ja. En je ziet het gewoon absoluut niet.
Ja, absoluut. Dus dat is vrij gevaarlijk. Een tweede tip die we op dat vlak kunnen geven is, hè, als je aankomt bij een CVZO-bedrijf waar een incident is gebeurd, rij niet zomaar het terrein op. Hè. Wacht aan de poort totdat iemand ofwel van het bedrijf ofwel van de brandweer u een signaal geeft dat je verder door mocht komen, omdat het veilig is.
Dat is vaak bij oefeningen dat ze eigenlijk al dood zijn voordat de oefening begonnen is. Hè?
Ja, helaas zien we vaak tijdens oefeningen dat er de zogenaamde blauwe meetbuisjes zijn. Hè, de politie die onmiddellijk tot aan de plek van het incident rijdt. Maar helaas zien we dat er ook geel-groene meetbuisjes rondrijden door mugvoertuigen of ambulancevoertuigen die dezelfde reflex hebben en onmiddellijk naar het incident gaan. Dat is echt wel te vermijden om dat te doen. Luister heel goed naar het bedrijf zelf. Die mensen weten over welke producten dat het gaat. Die hebben daar zelf ook heel veel expertise in. Die hebben vaak ook een medische dienst aanwezig op het terrein. Een verpleegkundige, een preventieadviseur, een arts die u daarin kunnen bijstaan en die u meer informatie kunnen geven over wat te verwachten.
En zeker betrekkende multidisciplinaire CPO's.
Ja, absoluut.
Als expert.
Ja. Absoluut. Er gaat ook vanuit de brandweer en adviseur gevaarlijke stoffen ofwel gecontacteerd worden ofwel ter plaatse komen. Dat zijn ook een van de mensen die u over dat chemisch product veel meer info kunnen geven. Die zijn echt opgeleid om de link te leggen tussen het chemische verhaal, het wetenschappelijke verhaal en de interventie. En die kunnen perfecte impact op de volksgezondheid gaan inschatten en u als dermet of als medisch intervenant gaan helpen.
Ja, die AGS'er moet je er inderdaad op tijd bij betrekken. En dat is echt een cruciale persoon, inderdaad. Ja,
ja, absoluut. En daarnaast, kijk niet alleen naar het incident dat zich voor u afspeelt. Kijk niet alleen naar de slachtoffers die je onmiddellijk ziet liggen. Maar probeer ook aan de ruimere omgeving te denken. Die gifwolk stopt niet aan de rand van het bedrijf. Die kan eventueel ook omgrenzende huizen bereikt hebben. Daar kunnen zich ook mensen bevinden. Dus wees daar zeker alert voor en bespreek multidisciplinair hoe dat je daar eventueel op verkenning kunt gaan om te kijken of daar toch eventueel andere slachtoffers zijn.
Wat kunnen leken doen? Want er is een website, hè?
Ja, er is een website, cvzo.be.
Ja, voor leken, hè, maar wat als er leken luisteren, wat zou je hun aanraden? Want je zegt, wij moeten daaraan denken, maar wat kunnen ze zelf doen?
Ja, eerst en vooral begint het bij zelfredzaamheid. Hè. Dat is het modewoord van de dag. Resilience, hè. Zorg dat je als burger zelf goed op de hoogte bent welke cvzo-bedrijven er in je buurt aanwezig zijn.
Ik neem aan dat iedereen zijn eigen hazmatsuit thuis heeft liggen ook.
Nee, waarschijnlijk niet. Maar wees toch op de hoogte van welke risico's er zich in je omgeving bevinden. Schrijf u in op Bialert. Zorg dat je ingeschreven bent, dat we u kunnen bereiken op het moment dat het nodig zou zijn. En volg de aanbevelingen die gegeven worden. Wat zouden die aanbevelingen kunnen zijn? Dan kijken we veelal naar een schuilmaatregel gaat waarschijnlijk het belangrijkste zijn. Dus probeer te kijken hoe je zelf efficiënt kunt schuilen in je eigen woning. En hou daarbij in rekening dat muren efficiënter zijn dan vensters en deuren. Dus probeer zo centraal mogelijk in je woning te gaan schuilen. En zorg dat je nog altijd in contact kunt blijven met de buitenwereld om meer informatie te vergaren via radio, via televisie, via Bialert.
Ja, en ik denk inderdaad een van de voorhand liggende zaken, zeker als er zo al die toxische gassen vrijkomen of zo, het wordt altijd typisch gezegd, ramen en deuren gesloten houden. Maar vergeet zeker niet je ventilatiesysteem, want dat is tegenwoordig bijna al verplicht in alle nieuwbouwen, ook in heel veel oudere huizen. Dus je moet dat echt uitschakelen, want anders dan zuigen je gewoon natuurlijk de toxische lucht van buiten naar binnen in je huis.
Ja, en probeer ook al op voorhand goed uit te zoeken hoe dat je dat moet uitschakelen, want dat is niet altijd even evident. Ik spreek uit ervaring. Zelf moeten zoeken. Dat is eigenlijk vooral belangrijk. Een paar side notes misschien om mee te geven. Hè. Ga proberen om niet onnodig te gaan telefoneren tijdens die momenten, om het netwerk niet te gaan overbelasten. Zeker bij grootschalige noodsituaties. Laat uw kinderen op school. Hè. Het is gevaarlijker om mogelijk bij een giftige rook- of gaswolk of rookwolk uw kinderen te gaan halen en ze mee te nemen, ze bloot te stellen, dan ze binnen te laten zitten op school. Die scholen krijgen ook de gepaste instructies. En daar gaat uw kind waarschijnlijk het veiligste zijn. En breng uw huisdieren naar binnen. Want voor hun is het evenzeer ook gevaarlijk.
En als je ziet om af te sluiten, hè, nu we toch iemand van het Nationaal Crisiscentrum hier hebben. Hè, grensoverschrijdende incidenten. En we zijn hier in Genk, we hebben hier een heel groot CVZO-risico, net over de grens. Zijn daar afspraken op nationaal niveau?
Op internationaal niveau zijn daar afspraken. In de noodplanningsfase is elk land verplicht om de CVZO-bedrijven die op 15 kilometer van een landsgrens liggen te communiceren aan aan de buurlanden. En anderzijds zijn er ook akkoorden tussen België en onze buurlanden, Nederland, Frankrijk, Duitsland, dat we elkaar gaan informeren als er een incident plaatsvindt dat CVSO gerelateerd is. En dat dus de meldkamer in Nederland de Belgische 112 op dat moment moet verwittigen dat er een ICMS, dat er een incident is. En dat ze dus ook hun LCMS-case zouden moeten delen met de Belgische hulpverlening, zodat we een efficiënte informatieuitwisseling moeten doen.
En heb je een idee of dat er een koppeling is tussen die systemen, toevallig van ICMS en LCMS dan van Nederland?
Daar is ze hebben elkaars inlogsgegevens, laten we het zo zeggen, op dit moment. Maar er wordt gewerkt aan een meer geïntegreerde koppeling als Paragon een keer op poten staat. Daar is een module voorzien dat ICMS, LCMS-cases aan Paragon gelinkt kunnen worden. Ja.
Want dat is wat lastiger dan in het algemeen. We hebben daar ook eens een literatuurstudie naar gedaan, omdat we hier ook in een grensgebied zitten. Ja, hoe zit dat nu met die samenwerking op vlak van rampen? En ja, eigenlijk is dat toch niet zo heel goed uitgewerkt. Er zijn wel wat regels, maar ik denk in de praktijk is dat echt niet evident. Dus ik denk, als je werkt in een grensgebied, als je mucht in een grensgebied, dan is het toch heel belangrijk om eens op te zoeken hoe dat je je kanalen aan elkaar moet koppelen, eventueel via 112. Voor ons is dat nu meer van toepassing naar Nederland toe, maar natuurlijk als je dichter bij Duitsland of bij Frankrijk werkt of zo, je moet dat echt eens opzoeken, want het is echt niet evident als er zoiets zou gebeuren om dan te communiceren met je tegenhangers eigenlijk aan de andere kant van de grens.
Ja, ik denk dat we hier in Limburg het goede voorbeeld hebben met Emmerik.
Het
EU-regio-samenwerking, waar dat toch wordt ingezet op samenwerking tussen Belgisch Limburg, Nederlands Limburg, de provincie Luik en een stukje van Noord-Rijn-Westfalen. Om die samenwerking tussen de hulpdiensten toch op een of andere manier te proberen te coördineren.
Oké, bedankt. Ruben, heb je nog vragen?
Nog zoveel. Maar ik denk dat we. Het is een ongelooflijk interessant onderwerp. Maar heel erg bedankt om.
Geen probleem, heel graag gedaan.
Wil je nog iets toevoegen, Bert?
Voor mij ook niet onmiddellijk. Bedankt dat ik mocht komen.
Het was een heel fijn om hier te komen in deze setting.
Ja, het is zeer speciaal om in een isoleercel een podcast te maken.
Ja.
Dat verklaart misschien voor een stukje de akoestiek. Ik denk dat er zo'n beetje meer weergalm is, maar we zullen met het eindresultaat zien.
Bedankt iedereen voor te luisteren. Zoals altijd, jullie kunnen al jullie commentaar en suggesties geven via onze sociale mediakanalen. Dan wil ik Ruben en Bert nog bedanken voor hun aanwezigheid. En dan zien we jullie niet. We horen jullie volgende maand.
Yes. Tot binnenkort. En merci, Bert.